Welkom bij deze podcast in de serie Pak ondermijning rechtmatig en doelmatig aan. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en bij mij zit Michiel Swinkels. Welkom. Michiel Swinkels, u bent hoofdofficier van het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie. Wat betekent dat eigenlijk?
Ja, het Openbaar Ministerie kent een aantal pakketten. Dat zijn eigenlijk organisatieonderdelen. Grof gezegd, als het gaat over de aanpak van criminaliteit, maar ook de ondermijnende criminaliteit, dan kennen we 10 regiopakketten. Dus die zijn gekoppeld aan een gebied. En 2 landelijke organisatieonderdelen, dus het landelijk pakket en het functioneel pakket. Nou, en wij zeggen altijd, het landelijk pakket gaat echt over de onderwereld. En het functioneel pakket richt zich met name op de bovenwereld, de witte borden.
Ja, en nu richt zich voornamelijk op hele complexe zaken die gebeuren in Nederland.
Ja, we hebben eigenlijk 3 focusdomeinen, dat is milieu, een belangrijk domein, ook steeds belangrijker in de veranderende maatschappelijke context. Maar ook financiële fraude, complexe fraudes en criminele geldstromen. En dat laatste, dat heeft natuurlijk verband met de ondermijnende criminaliteit.
Ja, want de rol van het crimineel geld is nogal relevant, zeg maar, van u. Hoe relevant is dat geld in dat georganiseerde criminele circuit?
Ja, zonder geld draait de criminele economie ook niet. Legale economie niet, maar ook de criminele economie niet. Ja, geld is heel belangrijk. Geld geeft status, macht. Maar met geld kun je ook nieuwe partijen drugs kopen. Dus ja, geld is ook daar het smeermiddel.
Ja, en u richt zich dus alleen op dat geld?
We richten ons niet op de drugs. Er wordt altijd bij de politie gezegd, met name de recherche gaat over de kerels en de kilo's. Wij richten ons met name op de knaken.
Ja, absoluut. En heeft u daar hele specialistische personeel in dienst om dat te kunnen organiseren? Hoe doet u dat?
Ja, we hebben mensen die hebben verschillende achtergronden, maar ook forensische accountants, fiscalisten. Dus echt vanuit dat perspectief kijken wij naar geld.
Ja, maar dat geld zit natuurlijk niet in iemands matras verstopt, zeg maar. Dat gaat rond en dat gaat misschien ook dus ook digitaal rond of wat dan ook. Waar let u allemaal op?
Ja, ik denk dat je, als je kijkt naar criminele geldstromen, onderscheiden we grofweg 5 fases. Even vanuit het perspectief van drugshandel. Eerste fase is de cash geldstroom dicht op de drugshandel zelf. En dan zijn dat de sporttassen met contant geld die worden overgedragen naar een transactie. De volgende fase die we onderscheiden is dat geld moet de wereld over. De drugs komt vanuit de hele wereld ons land in. Ook de grondstoffen voor bijvoorbeeld synthetische drugs. Dus dan zie je die goederenstromen of die drugsstromen. En het geld moet, die moeten betaald worden. Nou, en daar zien we een systeem met underground banking. Verschillende brokers, mensen die een wereldwijd netwerk hebben. Waarbij je eigenlijk in Nederland bijvoorbeeld geld geeft aan zo'n underground banker. Dan krijg je een bepaalde code. En met die code kan iemand anders aan de andere kant van de wereld dat geld weer krijgen.
Dus het zijn eigenlijk dezelfde banken als wij gewend zijn. Maar dan van andere mensen en andere regels. En het geld kan van de ene naar de andere kant ineens opduiken.
Inclusief met kredietfaciliteiten en verrekeningssystemen. Want dat zien we ook vaak. Dat als je hier wat inlevert, dan kan het zijn dat je daar aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld weer drugs mee kan kopen. Dat wordt dan tegen elkaar weggestreept. Dus een soort rekening-courant systeem zien we.
Ja, waar ik dus helemaal geen idee van heb dat het allemaal gebeurt.
Nee,
heel veel mensen
dat is maar goed ook.
Okay.
Maar dat is dus een belangrijke manier om met name dat contante geld wat dicht op die drugstroom zit, om dat te verplaatsen. En wat we eigenlijk zien bij die criminele geldstromen, we maken een onderscheid, zeggen we ongeveer 1/3 van het criminele geld wordt weer geherinvesteerd in nieuwe drugstransporten. 1/3 wordt benut om een luxe levensstijl te hebben, om maar ook facilitators te betalen, et cetera. En ongeveer 1/3 wordt weer geïnvesteerd. En dan met name is dat de geldstroom die zich uiteindelijk gaat bewegen naar de legale economie.
En ja, daar zit die ondermijning in.
Daar zit die ondermijning en daar merkt u misschien niet direct iets van, maar indirect wel, want dat is inderdaad de ondermijnende criminaliteit. En dat raakt uiteindelijk ook de integriteit van ons financiële systeem.
Ja, en u pakt alle drie van die derdes aan, zeg maar. Dat privégebruik, dat investeren en dat aankoop van drugs.
Ja, als je kijkt naar de rolverdeling. Ik heb net verteld, het landelijk pakket richt zich met name op die contante stroom dicht op de drugs. Ja. En de underground bankers. Dat is echt waar zij samen met de landelijke eenheid van de recherche zich op richten. Dan heb je nog eigenlijk een tussenfase waarin je ziet dat contante geld in legale goederenstromen verdwijnt. Ja. Dan wordt er met contant geld goederen aangekocht. En door te manipuleren met de prijzen, met de winst, kun je dan ook uiteindelijk dat gira laten uitkeren. In ieder geval als legale, tussen aanhalingstekens, inkomsten van goederenhandel. Maar uiteindelijk zie je dat geld, vaak gaat dat ook nog via een btw-carousel, wordt dat extra verhuld, maar ook weer aangevuld. Dus dan vermengt het zich weer met fraudegeld. Uiteindelijk wordt dat geld ook weer via bepaalde facilitators of omgezet in cryptogeld of uiteindelijk ook in investeringen. Ja. En dan moet u denken aan vastgoed of andere sectoren.
En waar steekt u dan een stok tussen dat hele ingewikkelde wiel?
Nou, we proberen overal stokken te steken, soms stokjes. Waar het om gaat is dat je wel de aanpak vanuit dat hele systeem bekijkt. Je moet niet je richten op één elementje daarvan. Dus we proberen dat hele systeem aan te pakken en dat gebeurt op verschillende wijzen. En ook hierin moeten we, denk ik, het belangrijkste hierin is samenwerking met allerlei andere partijen. Zeker als het gaat over die laatste fases. En daar richt het functioneel pakket zich dan ook echt op.
Ja, en u bedoelt dus samenwerken met Nederlandse partijen of doet u dat internationaal?
Dat doen we ook internationaal. Nederland is lid van de FATF, Financial Action Task Force. Dat is een wereldwijde organisatie waar kleine 40 landen zijn aangesloten. En die hebben zich ook gecommitteerd om bepaalde maatregelen te nemen om financiële systemen integer te houden. Dus dat is de internationale samenwerking. Maar ook in ons eigen land werken wij heel veel samen met bijvoorbeeld banken, maar ook de toezichthouders, AFM, DNB. Uiteindelijk allemaal om dat financiële systeem in tegen te houden.
En lukt dat een beetje?
Ja, Nederland doet het goed. De FATF geeft ook aanbevelingen, doet analyses. En Nederland... We horen bij de kopgroep als het gaat om met name de wijze waarop we het georganiseerd hebben. Dat is die multidisciplinaire aanpak, de aanpak als systeem. Maar dat betekent niet dat we er zijn. In die samenwerking is altijd nog wat te verbeteren, dus daar zijn we druk mee.
Maar kunt u dat aangeven in procenten? Zeg maar, pakt u 10% van dat geld of 20% of 80%?
Ja, dat is erg ingewikkeld om aan te geven. Omdat je ook niet helemaal altijd scherp hebt waar dat geld zit natuurlijk. Het vermengt zich ook. Dus dan zie je dat het later in het proces met legale geldstromen vermengt. Dus dan is het heel lastig om te detecteren wat nou precies het geld is. De schatting is dat er ongeveer 16 miljard wordt witgewassen in Nederland. Dat is op basis van een al wat ouder onderzoek. En er is niet heel veel data bekend. Dus het is een ruwe schatting.
Ja, maar u denkt dat u goed bezig bent, maar echt bewijzen kunt u dan niet? Is dat een beetje...
Nou, individuele casuïstiek kun je dingen bewijzen. Dus daar hebben we ook zaken op lopen in Nederland. Hè, als politie- en justitieopsporingsdienst, ook de field natuurlijk. Ons gaat het meer om de aanpak van het systeem. Uiteindelijk vanuit daar ook zorgen dat je boven de casuïstiek uitstijgt. En niet alleen maar kijkt naar die individuele zaak.
Ja, want de truc zit om dat systeem te ontkrachten en dat ze dus op een andere plek hun criminele activiteiten gaan doen in plaats van in Nederland.
Nou, uiteindelijk is het een mondiaal probleem. Dus wat je ook niet wil is het waterbedeffect. Hè? Ja. Dat wij kunnen zeggen, wij hebben geen last. Maar ik vind wel dat wij verplicht zijn om ons beste beentje voor te zetten. Juist in samenwerking met de rest van de wereld, omdat het een mondiaal probleem is. En we ook alleen maar de oplossing daar kunnen zoeken. Het is niet iets wat je als Nederland alleen kan doen. Maar we zijn er ook niet als we het uit Nederland weg kunnen krijgen. Wat nooit gaat lukken. Maar het is echt iets waar we gezamenlijk aan moeten werken.
Ja, nu sprak u al over dat het geld aan het samen klonteren is vanuit de onderwereld in die bovenwereld. Dus dat het daar vast komt te zitten. Hoe krijgt u dat weer los, zeg maar, zonder ja, legale ondernemingen of burgers of wat dan ook te schaden met die opsporing?
Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat met crimineel geld wat via het buitenland uiteindelijk via underground banking naar het buitenland gaat, weer kan terugkeren in de Nederlandse legale economie. Kennen een voorbeeld waar dat geld via bijvoorbeeld Luxemburgse investeringsfondsen, en die kopen in Nederland dan weer vastgoed. Investeringsfondsen vallen nog niet onder een toezichthouder. Dus daar zie je dat er altijd manieren worden gezocht om onder toezicht, om onder regulatie uit te komen. En ja, dat zijn kwetsbare sectoren en daar moeten we ook goed naar kijken. En uiteindelijk zal daar de aanpak ook de burger merken. Want op het moment dat we voorkomen dat criminele geld neerslaat in de Nederlandse economie, ja, dan voorkom je daarmee ook dat er oneerlijke concurrentie gaat ontstaan. Dat op andere wijze misschien corruptie gaat plaatsvinden. Dus daar richt onze aanpak zich voornamelijk op.
Maar dat is lastig, dat ontvlechten dus.
Dat is ongelooflijk lastig en dat maakt het ook weer heel interessant.
U geniet er ook van, lijkt wel.
Nou ja, het is uiteindelijk een werkveld waar je constant moet schakelen en constant ook mee moet innoveren. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de mogelijkheden die cryptovaluta bieden voor het witwassen van crimineel geld. Ja, dan betekent dat ook voor het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten dat we ons daarop moeten gaan richten. Dat we daar kennis en expertise in moeten gaan opbouwen en daar de juiste mensen voor moeten aantrekken.
Ja, want over het niet traceerbaar maken van geldstromen, daar is crypto natuurlijk enorm geschikt voor. Er zitten allerlei blockchain activiteiten in om identiteiten te proberen te verhullen. Bent u geëquipeerd om dat aan te pakken?
Zeker, zeker. Steeds meer. Ook dat is iets wat we natuurlijk moeten leren. En wat je ziet is dat we daar steeds beter in zijn en niet alleen. Juist vanuit de blockchain overigens zijn die transacties over het algemeen nog wel redelijk goed te monitoren.
Ja, die zijn dus nog te volgen. Zeg maar. Ja?
Transacties op zich wel. In het begin was de gedachte dat dat niet kon, met name bij de criminelen. Nou, daar zijn echt wel wat successen geweest, omdat het juist in die blockchain ook heel goed wordt vastgelegd.
Oh ja, dat is natuurlijk een enorm spoor van data binnen al die.
Precies, je moet er alleen bij komen. Nou, dat, mm-hmm. dat lukt ook goed, steeds beter. Maar wat je dan ziet is dat er door facilitators criminelen weer worden gefaciliteerd om bijvoorbeeld met crypto-mixers.
Wat is een crypto-mixer?
Dat is een dienst die dan wordt aangeboden waarbij criminelen bijvoorbeeld hun criminele geld, wat is omgezet in cryptovaluta, een hele groot vat gooien. En dat wordt vervolgens gemixt en in stukjes geknipt en gehusseld.
Een digitaal vat, neem ik aan.
Een digitaal vat. Ja. En dan wordt eigenlijk de blockchain wordt onderbroken. En vanuit daar krijgt iedereen weer een stukje cryptovaluta. Wat niet meer te traceren is, omdat het juist allemaal gemixt is. Vandaar ook de term crypto mixer. Nou, dat is iets waar we ook wat zaken op hebben gedraaid om facilitators daarvan aan te pakken. Omdat dat eigenlijk geen ander doel heeft dan de herkomst van geld te verhullen. En daarmee maken ze zich schuldig aan witwassen.
Ja. En wat heeft u nu nou nodig als organisatie om dit nog efficiënter te doen?
Ja, uiteindelijk is het niet het OM alleen. Hè. Ik hecht er echt aan om te zeggen dat we het vanuit de systeemaanpak moeten doen. Dus dan zijn er twee elementen die steeds naar boven komen. Dat is samenwerken en informatie. En met name het informatie delen. Dus ook het analyseren van informatie, maar het informatie delen. En dat is niet altijd makkelijk. Er is nu ook nieuwe wetgeving in de maak. Wat met name moet vergemakkelijken om binnen bepaalde samenwerkingsverbanden informatie uit te wisselen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Maar ook nu is er al best veel mogelijk. Dat doen we ook. Maar als het gaat over de informatie delen met de private partijen, publieke samenwerking. Ik denk echt essentieel als het gaat over bijvoorbeeld de integriteit van het financiële stelsel. We werken goed samen met banken. Juist als je die sfeerovergang krijgt van publiek naar privaat, dan is dat af en toe lastig.
Ja, het lijkt me een soort snijvlak tussen die privacy bewaren van burgers die niks misdaan hebben of organisaties die niks misdaan hebben. maar toch moeten registreren wat criminelen daarmee doen of mee uitvreten zijn. Maar dus u zit op een soort snijvlak daar?
Ja, en precies, hier zit de spanning natuurlijk. Dat je, en we hebben natuurlijk, als je kijkt naar de bestrijding van fraude, de toeslagenaffaire gehad, waar we ook hebben gezien hoe dat mis kan gaan. Wij zien wel in de samenwerking eigenlijk ook wel daar de effecten van. Organisaties zijn toch wat meer huiverig geworden. Dat is aan de ene kant natuurlijk goed. En aan de andere kant moet het ons niet verlammen in de samenwerking. Dus je moet denk ik ook veel minder vanuit de individuele burger gaan kijken, maar meer naar bepaalde risicogebieden waar je op wil. Je toezicht ook op wil houden. Je ziet dat nu in de wet op financieel toezicht ook de toezichthouders, die zijn nu, dus de AFM en de DNB, zijn met de banken in gesprek om te kijken hoe zij hun poortwachtersfunctie goed kunnen vervullen. Dat ze op de juiste wijze risicovolle transacties eruit kunnen halen. Ja, en het moet niet zo zijn dat ten koste gaat van iedere individuele klant die zijn hele doofstil moet lichten. Maar dat is precies het spanningsveld waar we met z'n allen wel tegenaan lopen.
Bent u nog hoopvol om de ondermijning aan te kunnen pakken?
Ja, ik vind dat, dat blijkt ook uit de rapportage van de FATF, dat we het goed doen in Nederland. Maar het blijft een constant gevecht.
Dank u wel voor dit gesprek.
Dank u wel.